Nou, we gaan dus zo meteen met het onderwerp verder over Gods plan. Met buiten de bedeling der genade, de voor en de na. En dan is ook het tweede gedeelte als Hilbert voor ons de studie gaat doen. En dan gaan de kinderen weer mee met David. Want dan kunnen jullie naar David luisteren en praten over de Heren, ja. Dus goed luisteren. En dan, ja. Maar nu gaan wij met elkaar naar Openbaring 21 toe. En dat is ook, dan sluit ik het ook af voor vandaag. Want de volgende keer wil ik dan, met dit in het achterhoofd, wil ik dan met de handelingen beginnen. En dan hebben we eerst dit vandaag afgemaakt. Over we zijn gekomen bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in hoofdstuk 21. We hebben het al gezien, hè, dat het duizendjarige rijk, het koninkrijk, in de tussenperiode waar een aantal dingen moeten gebeuren, zoals de grote witte troon, het oordeel en nog een aantal andere dingen. En dan zie je daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, waar in gerechtigheid woont, waar Peter over spreekt, waar de hele wereld natuurlijk naar verlangt, naar die gerechtigheid, vrede en gerechtigheid. En we zeggen ook altijd, die komt niet eerder op deze aarde dan nadat de Heer Jezus hier op aarde regeert in Jeruzalem. Zelfs in het duizendjarige rijk is dat eigenlijk nog niet eens het geval. Ja? Dan is er wel vrede, maar het is een afgedwongen vrede. De Heer Jezus zal regeren met een ijzeren scepter. Maar straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan heerst hij niet meer. Want er zijn al de vijanden aan zijn voeten, die zijn allemaal al, daar is allemaal mee afgerekend. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, is alles volmaakt. Ja? Is vrede, gerechtigheid, er is geen zonde, is geen duivel, is helemaal niks. Alleen de Heer Jezus Christus, God, zijn heerlijkheid. Nou, en dat gaat gebeuren. En we zien in hoofdstuk 21, vers 1, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Dat hebben we vorige keer al gezien. En dan, ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Laten we eerst open in gebed. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken dat we bij elkaar zijn om naar uw woord te luisteren. Want Vader, uw woord, dat geeft ons de blijdschap en de kracht en de gemeenschap met elkaar. En ik bid ook dat we ook nu weer licht mogen ontvangen op uw woord, zodat we dat ook weer beter gaan begrijpen en zien wat voor plan u heeft, Vader. Niet alleen met ons, maar ook straks in de toekomst. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ja, Jeruzalem, Jeruzalem. Jeruzalem, dat zien we nu ook. Het is een bron van oorlogen, strijd, terrorisme, de hele wereld. Ja, we zien van de week is Boes daar ook weer geweest. Vroeger zei mijn vader altijd al van, ja, kijk maar in de krant, er gaat geen dag voorbij. Of er staat wat in de krant over Israël. Goed, er zijn vele gelovigen zien dat in perspectief van de Bijbel, profetie. Maar we weten, we leven nu in de bedeling der genade. Maar goed, Jeruzalem is en blijft een stad waar het om draait. En er zal geen vrede komen, dat zei ik net al, voordat Christus daar zal regeren. En ik wil even met jullie kijken over het Jeruzalem. Want Jeruzalem, dat wordt de hoofdstad van de wereld. Ja, dat is het nu nog niet, maar dat gaat het wel worden. En Satan, die weet dat natuurlijk, en die probeert alles op alles te zetten om dat te voorkomen. Maar het zal hem niet lukken. Maar ik wil even met jullie kijken in een aantal teksten even over Jeruzalem. En dan komen we hier uit weer bij het nieuwe Jeruzalem. En dat zal eenmaal die stad zijn, de stad van vrede, wat het nu absoluut nog niet is. Dus kijk met mij even naar Matteüs. Gewoon even kort, even snel. Matteüs 5 vers 35. Dan wil ik zien, ja, wat is nou de bestemming van Jeruzalem? Matteüs 5 vers 35. Dan zien we Matteüs 5, vers 35. Dat gaat over het zweren. In vers 34 zegt de Heer Jezus: zweert ganselijk niet nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods. Zie je, de troon van God is in de hemel. Nog wel. Want we gaan zien dat die troon gaat nederdalen. Maar nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten. Nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning. Israël is de stad van de grote koning. Grote, ja? Grote. En een koning met een K. Dus dat is de koning. Wat is een koning? Een koning die gaat regeren. Dat heeft met autoriteit te maken. Dus de stad, Israël, is de stad van de grote koning. Nou, als we nu kijken, er woont nu geen koning, ja? Maar het is wel de bestemming van Jeruzalem, vanaf het begin af aan al. Dus die tijd gaat een keer komen. Dus dat zei de Heer Jezus toen hij eenmaal op aarde was. De toekomst is dat hij daar zal gaan wonen. Kijk met mij ook even naar Matteüs 21. Gaan we gewoon even door. Matteüs 21. Dus onthoud, het is de stad van de grote koning. Ja, en van niemand anders. En in Matteüs 21 zien we wanneer dat gaat gerealiseerd worden. Want Salomo heeft er gewoond, David heeft er gewoond. Nou, dat was een beeld, hè. Salomo was een beeld van dat koninkrijk, een vrederijk, uit rust van zijn vijanden. Het gaat gerealiseerd worden. Want de Heer Jezus is daar nog niet gaan zitten, want hij is gekruisigd, hij is verworpen in de stad Jeruzalem. Ze hebben hem niet aangenomen, ze hebben gezegd, weg, we willen niet dat hij koning over ons zij. Dus het is nog niet zover. Maar in Matteüs 21 vers 37, daar zien we staan, ik zit bij de verkeerde, sorry, bij Lucas. Nee? Oh ja, Matteüs 21 vers 37. Even kijken hoor. Dus ik heb een foutje gemaakt. Ik zie het zo gaan niet staan. Nou, hij zegt in ieder geval. Ik zie het niet staan. Ik heb een verkeerde tekst opgeschreven. Maar, even kijken hoor. Vers 37. Nou, ik kan er zo gaan niet opkomen. Hij zegt in ieder geval. Oh ja, het is Matteüs 23 vers 37. Ja. Jeruzalem, Jeruzalem, zegt de Heer Jezus. Gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik, zegt de Heer Jezus, ik, ja, dat is God. Heb uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen, haar kiekens of haar kuikens, ja, bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dus je ziet het, de Heer Jezus die gaat weg. Hij zegt, ik kom pas terug, als jullie zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Met andere woorden, dan heb je dus een Israël wat bekeerd is. Die zegt van, hey, wij willen hem wel als een koning. Hij wordt onze koning. En dan zal hij pas terugkomen. Dus met andere woorden, als Israël eenmaal bekeerd is en de Messias heeft aangenomen, dan zal hij terugkomen. Nou, dat zien we inderdaad ook vervuld worden, want hij komt eenmaal, de tweede komst, komt hij terug. En dan zal hij met dat volk, met de kleine kudde, zal hij dat koninkrijk ingaan. En dan gaat hij daar ook zitten in Jeruzalem. Dus wat is het logische gevolg? De Heer Jezus, die heeft zijn apostelen, hij leert ze, hij instrueert ze en dan geeft hij zijn opdracht. Want Israël moet bekeerd worden. Ja, ze moeten de koning wel accepteren. Nou, dat hebben ze de eerste keer niet gedaan. Ze hebben hem aan het kruis geslagen. Dus hij stuurt zijn apostelen erop uit om Israël dat goede nieuws te verkondigen. En dat zien we in Lucas 24. Lucas 24. Vers. Dan geeft hij hun dus de opdracht. Ja. Voor vele mensen is dat bekend als de grote opdracht. En hij zit daar met zijn discipelen. En in 44, Lucas 24, vers 44 zegt hij. En hij zeide tot hem, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was. Namelijk, dat was voordat hij werd gekruisigd. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En toen opende hij hun verstand. Opdat zij de schriften verstonden. Heel vaak begrepen ze de schriften niet. Ja? Maar zijn verstand moet geopend worden door de Heilige Geest. Wij begrijpen ook dingen niet. Maar door de Geest krijgen wij verlichting. Ja? Verstand is hetgene waarmee je dingen verstaat, begrijpt. Je krijgt steeds weer verlichting op het woord. Dat moet de Geest doen. Dus God opent jouw verstand. Krijg je geestelijk verstand. Dat deed de Heer Jezus bij hen ook. En zeide tot hen, alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ter derde dagen. Nou, toen snapten ze dat. Voor het kruis zei hij over zijn opstanding. En ze vroegen bij elkaar af, ja, wat is dat nou, wat bedoelt hij nou, waar heeft hij het over? Nu besnappen ze het. Nu begrijpen ze het. En in zijn naam gepredikt worden het bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Zie je? En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Dus je ziet hier de opdracht. Jeruzalem moet bekeerd worden. En dan van daaruit Judea, Samaria en dan de hele wereld. Maar eerst moet Jeruzalem bekeerd zijn. En dus die opdracht krijgen de apostelen om in Jeruzalem te beginnen. En je ziet ook dat ze dat ook doen. En als ze vervolgd worden, dan blijven ze ook in Jeruzalem. Ze blijven daar. Wat was hun opdracht? Israël, Jeruzalem, het begint in Jeruzalem. En zolang dat niet bekeerd is, dan heeft het ook geen zin om verder te gaan. Maar eenmaal is het zo. Wij leven nu in de bedenking der genade, dus er is wat stopgezet. Het geldt nu niet. Dus in Jeruzalem, ja, je kan er wel blijven zitten nu, maar er gebeurt gewoon niks. Omdat het heeft nu absoluut geen plaats in het programma van God. Want Paulus, de apostel, is er tussen beiden gekomen. Israël is gevallen, dat weten we, bij de steniging van Stefanus. En nu is het een tijd veranderd. We leven nu niet meer in de tijd dat het eerst Jeruzalem en dan Judea, Samaria en dan de hele wereld. Wij gaan nu gewoon direct gewoon de hele wereld in met het evangelie. Is totaal iets anders. Dus de Heer Jezus komt ook niet om naar Jeruzalem te gaan. Terug. Als hij nu terugkomt, dan komt hij voor ons om ons te halen. En dan begint het, de rest van het programma weer. Dus er is wat gebeurd. Nou, dat is die bedeling der genade. Nou, die zit hierachter, zoals jullie zien. En daar leven we nu in. En Paulus zegt ook wat over Jeruzalem. Want hoe is Jeruzalem nu dan? Ja, je kent natuurlijk mensen, organisaties die bidden voor Israël. En staan achter Israël. En allemaal Israël zus en Israël zo. Op zich niet verkeerd. Natuurlijk, dat mag. Het evangelie is zowel voor de Jood als voor de Palestijnen. Ja, voor iedereen. Er is geen verschil. Dus kijk in mijn Galaten wat Paulus daarover zegt. Galaten. Die zegt ook wat over Jeruzalem. 4. Over Hagar en Sara. Dus die opdracht, die is nu niet aan de orde. Wij hebben een andere opdracht. Wij hebben een opdracht om het evangelie van verzoening aan de wereld te prediken. Maar hier zie je Paulus, wat hij zegt over Jeruzalem. In vers, het hele stuk moet je eigenlijk lezen. Het gaat over Hagar en Sara. Hagar is de slavin. En Abraham heeft bij Hagar een kind verwekt naar het vlees. En zo dacht hij voor zijn nageslacht te zorgen. Maar dat was het niet. Nee, het moet uit de belofte. Ja? Dat wij het niet zelf kunnen, maar dat God het in ons doet. Dat is het hele punt. En dat laat hij hier zien, vooral in de brief aan de Galaten. Want Galaten zijn mensen die willen onder de wet zijn. En de wet baart absoluut slavernij. Dat is wat hij wil zeggen hier. En wat Paulus ook komt, de genade, de baart vrijheid. Staat in de vrijheid waarmee de Christus jullie de vrijgemaakt heeft. Kijk, hier dus in vers 24 zegt hij ook wat dat betekent. Ik heb het eigenlijk gezegd, een beetje uitgelegd, ja. Het heeft een diepere betekenis. Hagar en Sara hier, vers 24, dingen zijn die een andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid, barende, zie je het? Het welke is Hagar, want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Dus toen Paulus het schreef, had je daar de tempel nog en had je nog de offers en de wet. Hij zegt, Israël, dat baart alleen maar, of Jeruzalem, baart nu met deze godsdienst, met handen en voeten, de wet, baart alleen maar slavernij. En wat zegt hij dan? En is dienstbaar met haar kinderen. Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons allermoeder. Hé, dat is apart. Wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, Jeruzalem is ons allermoeder. Nou, Jeruzalem, kijk, we hebben er gezien, hè, de eerste hemel, de tweede hemel. En boven heb je waar God woont, in de derde hemel. De stad met fundamenten. God woont daar. En daar komt het nieuwe Jeruzalem, dat is daar, dat komt straks naar beneden. Maar het gaat erom, waarom zegt Paulus dat? God woont daar. En God is een God die geeft vrijheid aan de mensen. Die wil de mensen niet in slavernij hebben. Hij heeft de wet gegeven niet om ze slavernij te brengen, maar om aan te tonen dat mensen zondaars zijn en dat hij het in hun moet doen. Ja? Niet om ze in slavernij te brengen, alleen om duidelijk om te bewijzen dat ze zondaars zijn. Dus dat is wat de wet brengt, gelaten. Denk erom. Jullie zijn als met Hagar. Die kon alleen maar baren slavernij. Kinderen van slavernij. Maar de vrijheid is het Jeruzalem dat boven is. En dat is ons alle moeder. Dat baart vrijheid. Nou, dat zien wij. Wij zijn, hè, Gods wil voor ons voor vandaag. Dat zijn de brieven van Paulus. En zijn we vrij of zijn we in slavernij? We zijn in vrijheid. Waar de Geest des Heer is, daar is vrijheid. En de Geest werkt nu in overeenstemming met zijn woord, zoals Paulus het heeft opgeschreven. Dus dat baart vrijheid in ons. Ja? En dat is het Jeruzalem wat boven is. En als we gaan zien in de toekomst, dan is dat ook zo. Want dat Jeruzalem, dat komt naar beneden. En dan zie je, dan is er vrijheid. En dat is onze moeder. Goed, we gaan verder naar Openbaring. Dus even wat over Jeruzalem. Ja? Nou, Openbaring 11 is af, nog even. Je ziet dus, Paulus zei dat. En toen weten we ook, 70 na Christus is dat vernietigd, de tempel. En in 1948 is het weer begonnen met Israël. Zeg ik het even heel simpel. Maar ja, sinds 1948, als we nu kijken naar Israël, nog steeds, ja. Die orthodoxe Joden, ja, die daar bij elkaar komen in de synagogen. En die verwachten niet de Heer Jezus zoals wij hem verwachten. Die verkondigen nog steeds de weg. Dus degene die daar wonen en de Joodse religie beleiden, die verkondigen, die baren nog steeds slavernij. Ja, geen vrijheid. Dat is de situatie van Jeruzalem nu. En dan kijken we in de grote verdrukking, Openbaring 11 vers 18, vers 8, sorry. Dat gaat over de twee getuigen. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, als ook waar onze Heer gekruisigd is. Nou, dat is duidelijk, dan spreekt hij over Jeruzalem. Dus we spreken nu over de tijd van de stad Jeruzalem in de grote verdrukking. En hoe noemt hij het? Sodom en Egypte. Maar in Ezekiel 47, daar gaan we nu niet kijken hoor, in 16 bedoel ik, vers 49, vergelijkt die Sodom met de hoererij die daar gepleegd is. De mensen die gaven de mensen niet te eten, ze waren trots en er was de hoererij. Geestelijke hoererij spreekt hij. Hij vergelijkt Sodom met Jeruzalem op dat moment. In die grote verdrukking. Daar is de antichrist. Daar staat de tempel. Daar wordt de wet, de valse religie. Nee, je moet de antichrist aannemen, maar niet de ware Messias. Dus ze zijn bezig met hoererij, afval van God. En Egypte, wat was Egypte? Egypte is ook een beeld van de wereld. Dus Jeruzalem is absoluut niet met God bezig. Integendeel, het is één grote afval. Dat is als Jeruzalem. Terwijl de mensen die de Messias aannemen, die zijn wel met de Bijbel. Want ze gaan wel de wet leren. Dus het gaat niet altijd om of het Bijbels is, ook in die tijd. Antichrist zal Gods woord gebruiken. Ze zullen in Jeruzalem, zullen ze met de tempel zijn. Ze zullen offeren. Het is allemaal met de Bijbel. Ja? Maar het is allemaal vals. Dus het is niet alleen of het Bijbels is, maar is het ook? Is het volgens de bedeling waarin u leeft? Dat geldt voor ons ook zo. Is het volgens de bedeling die u leeft? Mensen kunnen met u in gesprek raken en met over de Bijbel praten. En strikt genomen, als je een vers citeert, spreek je volgens de Bijbel, is het Bijbels. Heb je gelijk. Maar als je spreekt volgens de bedeling, ja, dan heb je geen gelijk. Want dan is het volgens de bedeling de genade waarin wij nu leven. Sorry, het is niet anders. Er is maar één weg en dat is op deze manier. Nou, nu gaan we gauw door naar Openbaring. Verder, 21. Of 20 vers 9. 20 vers 9. Nee, 20 vers 9. En dan zie je, dat weten we, dat hebben we nog niet zo lang geleden gelezen. Aan het eind van het koninkrijk, dan heeft Satan vergaderd die al de ongelovigen die er dan nog zijn. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde, omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Hier wordt het de geliefde stad genoemd. Israël of Jeruzalem wordt ook wel de heilige stad genoemd door de hele Bijbel heen. Inderdaad, in die zin was het wel apart. Maar heel vaak waren ze juist in hoererij, in afval. Ja, hoererij met andere goden. Noem het allemaal maar op. Maar als de Heer Jezus regeert op aarde, dan is het de geliefde stad, dan is het de heilige stad, want hij woont daar. En uit Sion zal de wet uitgaan, die was verkondigd. Maar je ziet toch dat aan Satan gaat richting Jeruzalem, de geliefde stad. Is dat nou het Jeruzalem? Want daar komen we nu op uit. Het nieuwe Jeruzalem? Nee, nog niet. En daar is veel verwarring over. Veel mensen denken, het nieuwe Jeruzalem, dat is tijdens het koninkrijk. Dat is niet zo. Dat zal daarna zijn. En daar zitten we nu eigenlijk, in Openbaring 21 vers 2. Dat Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, dat is namelijk een hemels Jeruzalem. Paulus zei het al, het Jeruzalem wat boven is. Abraham verwachtte de stad met fundamenten. In Hebreeën, ga maar lezen daar. Hebreeën 11 en 12 spreekt hij daarover. Het is een hemels Jeruzalem. Israël was genaderd tot de berg waar de wet werd gegeven. Ja? Hoe kwam God daar? In donkerheid, in wolken. Ja? God bewoont een ontoegankelijk licht, zegt de Bijbel. Waarom zegt hij dat? Omdat God is een verterend vuur. Vanwege de zonde, ja, heeft hij zich gehuld in donkerheid. Dan kijken we ook maar in de tabernakel. Dat was een voorhangsel. Dat hebben we vorige keer ook met het tekeningetje gezien. God woont in de derde hemel. Daartussen is dan, het universum is helemaal donker. Ja, er zit een voorhangsel tussen. Ja? En wat zien we dan gebeuren? In vers 2. Het nieuwe Jeruzalem daalt neder. De heilige stad is nieuw. En dat is het ware Jeruzalem. Want God gaat regeren in Jeruzalem. Zijn troon zal in het Jeruzalem zijn. Maar het moet wel het hemelse nieuwe Jeruzalem zijn. En omdat dat nog daar is, nu is de nieuwe hemel de nieuwe aarde. Nu gaat het naar beneden. Door de tweede hemel, door de eerste hemel, daalt een Heer op aarde. En dat zijn we, zien wij hier gebeuren. Het is hemels, het is heilig, maar vooral, het is nieuw. En waarom is het ook nieuw? De Heer Jezus, in het koninkrijk, 1000 jaar, was nog in het oude Jeruzalem. Maar we weten, de elementen zijn allemaal verbrand. Eerst was de aarde met water vernietigd. De tweede keer is het met vuur vernietigd. Ja, dan kan je met een boot. Dan red je dat niet. Ja? Het is met vuur vernietigd. De heiligen zijn apart gezet. Zijn gered als door vuur. Ja? En dan komt hij naar beneden. En dan zien we ook staan dan het nieuwe Jeruzalem. Want het oude Jeruzalem, er is ook niks meer van over natuurlijk. Nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Ja. Wie is nou de bruid? Wie is de bruid? Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Wij zeggen vaak natuurlijk Israël. Ja, of anders zeggen, het lichaam van Christus. Maar wat zien we hier staan? Het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Dus het nieuwe Jeruzalem is de bruid. Je kan ook kijken vers 9. Aan het eind. Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Spreekt over de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Zie je, het nieuwe Jeruzalem, die stad, wordt genoemd de bruid. Maar heeft dat dan iets met Israël te maken? Jazeker. Want hij wordt, het is een bruid die voor haar man versierd is. Wie is de man? De man is Christus, ja. Maar wie gaan er in het Jeruzalem wonen? Ja? Jeruzalem heeft alles te maken met Israël. Alles, dat gaan we ook zien. Maar toebereid voor haar man. Ik heb nou pas Hooglied gelezen bijvoorbeeld, ja? Moet je maar eens lezen. Dat gaat daarover. Over die man. Heel mooi te lezen. En die vrouw, de bruid. Spreekt hij over Christus en inderdaad Israël. Die worden verenigd. Lees bijvoorbeeld ook in Jeremia. Dan zegt hij bijvoorbeeld, hoewel ik hen getrouwd had. Ja? Dus God heeft, symbolisch heeft hij Israël getrouwd. In Hosea spreekt hij daar ook over. Over, dat is te veel om dat allemaal nu te gaan doen. Maar ook over die relatie van God, dat hij de man is, en Israël de vrouw. Ja? Nou, daarom zeg ik, hij noemt hier het nieuwe Jeruzalem, noemt hij de bruid. Maar uiteindelijk, het nieuwe Jeruzalem heeft alles te maken met Israël. Want als we kijken, want ik wil het vandaag echt afmaken, dus ik ga een beetje in vogelvlucht doorheen. Als we kijken over het Nieuwe Jeruzalem, dan kan u in het hele hoofdstuk 21, vers 11 tot en met 21, ja, verder eigenlijk nog, doorlezen. Maar waar het mij om gaat, in vers 12 bijvoorbeeld. En het had een grote en hoge muur en had 12 poorten. Het woord 12. Wat met Israël te maken. En in de poorten 12 engelen en namen daarop geschreven. Welke zijn de namen? De 12 geslachten der kinderen Israëls. De 12 stammen. De namen. Die staan erop. Vers 14. De muur van de stad had 12 fundamenten. En in dezelfde de namen van de 12 apostelen van het Lam. Ziet u wel? Het heeft alles met Israël te maken. Want u moet eigenlijk zo zien. Het koninkrijk, nou, dat kan ik hier niet goed laten zien. Ik kan het eigenlijk even heel graag zo laten zien. We hebben natuurlijk grote verdrukking. Dus je krijgt hier zo de GV. Dan krijg je hier, het koninkrijk begint dan, ja? Zo, 1000 jaar. En dan krijgen we even een onderbreking. Hè, want dat lezen we in 20, vers 13, met de grote witte troon, de hel, de dood, Satan. Alles wordt in de poel des vuurs geworpen. Dat is een afrekening. Dan krijgen de